Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdagavond is er kerkraadsvergadering, die begint om 7:30. Volgende week zondagmorgen hoopt in uw midden voor te gaan dominee Uitslag van kerk Werven. En de dankdagcollecte mocht het mooie bedrag opbrengen van 17.000 euro. Naast de heren willen wij u daarvoor heel hartelijk dank zeggen. Dan de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerkelijke kas. En dan is het dus ook maar één collecte. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zijn dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gij zeren knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. De naam des Heren zij geprezen. En ook het derde vers, wie is gelijk aan onze Heer, onze God, die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 113, de versen 1 en 3. Gemeente, ook deze morgen willen wij ons opnieuw stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 119, het 47e vers. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ving door uw bevelen het leven. Ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen opnieuw zijn uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Dus we stellen ons ook vanmorgen weer eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, vers 47. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vanmorgen vinden in Genesis 8, de versen 1 tot en met 22. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten. en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af, ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de zevende maand, op de 17e dag der maand, op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster der ark, dat hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark. Want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 dagen, andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen. En hij liet de ark en hij liet de duif uit. Maar zij keerde niet weder tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de 1e derzelfde maand, dat de wateren droogden boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de 2e maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde de Heer een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het gevogelte, rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook de lieflijke reuk, en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan, en ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oost, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen dan ook samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan broeder Vroeg in de Wei van Korte Weegje, die enkele dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen omdat hij niet goed geworden was. We willen ook gedenken aan Willemijn Valerius, die vanwege een infectie aan de luchtwegen een prednisonkuur moet ondergaan. En we mogen ook dankzegging doen, en wel met de familie Peeman van de Lijnbaanstraat, die de achterliggende dagen mochten gedenken dat ze 40 jaar door de Heer in de band van het huwelijk zijn gespaard. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we aan het begin van de nieuwe week samen zijn in uw huis. Als gemeente hebt u ons weer gebracht rondom uw woord. En samen mogen we weer gaan luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Want het is uw woord wat verkondigd mag worden. En dat blijft telkens toch weer een groot wonder. Dat u niet moede wordt nog mat om ons dat woord te laten verkondigen. Terwijl er zoveel ook zijn die niet naar dat woord willen luisteren. Die dat woord wel aanhoren, maar geen daders van dat woord zijn. Nochtans komt u telkens weer, Heere. En laat ons dat mogen opmerken. Dat u dat bent, die zo getrouw bent. En die zo langmoedig bent. En die zo goede tieren bent. Dat u telkens weer dat woord laat verkondigen. En daarom smeken wij het u uit genade. Kom toch met uw Heilige Geest, want we hebben het zo nodig dat ze samen gaan, woord en geest, Heren. Dat u de dienaar geeft alles wat hij nodig heeft in de verkondiging van dat woord. Open zijn hart, raak zijn lippen aan. Geef hem ernst en bewogenheid. Geef hem een helder inzicht in uw woord, omdat hij het ook mag verkondigen, zodat het verstaan mag worden wat u te zeggen hebt. Want hij is slechts maar een instrument in uw hand. Hij is slechts het middel waardoor u wilt spreken. Wij bidden u, laat dat ook zo mogen zijn als we in de kerk zijn en ons hebben neergezet om te luisteren. Zodat we dan ook vervuld mogen zijn door uw Heilige Geest met aandacht. Dat we acht mogen geven op wat door u gezegd wordt tot ons. En dat het ook door uw Geest ingedragen mag worden in ons hart. Dat we dat woord mogen verstaan, dat het woord zijn kracht gaat doen in ons leven, dat het woord bekerend werkt, vernieuwend, dat het woord ons levend maken mag en dat het woord ons troosten mag, vermanen moet, naar alles wat u goed denkt dat wij nodig hebben om te weten. En zo zijn onze ogen op u geslagen. Heere, kom er vanmorgen toch zelf in mee, want als u er niet bent, Heere, dan is het leeg, dan is het koud, dan is het kil, dan is er niets, Heere. Maar als u er bent, dan is er alles. En daarom mogen we ook voor alle dingen samen met elkaar uw naam aanroepen, of u vanmorgen ook weer bij ons wilt zijn, door uw Heilige Geest. Dat het merkbaar mag zijn onder de bediening van uw woord. De Heere is er en hij spreekt met macht en met majesteit. Het werk van uw Heilige Geest als die wind die niet te keren is. Die ontdekkende wind, die uitbrandende geest. Maar ook die helende geest. Die geest die wederbaart, die geest die vernieuwt. De geest die in alle waarheid leidt. Wat hebben we hem nodig? Ja, hij is onmisbaar. En daarom roepen wij uw naam aan. Voor ons allen, kom met uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden. En dan weet u ook hoe we opgekomen zijn. Want u ziet ons hart aan. U weet of er een heilig verlangen is. Door u zelf gewerkt. Dat u tot onze ziel spreekt. Heere, vervul dan dat verlangen. Heere, maar als we nou opgekomen zijn uit gewoonte. En hoewel dat een goede gewoonte is, Heere. En dat ook de weg der middelen is. Die door ons waargenomen moet worden. Heere, het is toch niet genoeg. Maar wilt u dan betonen een verrassend God te zijn? Op het allerongedacht en onverwacht dat u ons aangrijpt door uw woord. Dat u ons nedervelt door dat woord. Dat het woord ons ontdekt. Dat woord ons schuldig stelt. En dat gij door uw Heilige Geest die droefheid werkt over de zonden. Heere, zo komen wij tot u. Wil gij uw kinderen verder leiden op de weg? Wilt u ze meenemen? En doen onderwijzen vanuit het woord, voeren in de grazige weide van dat woord. Heere, zo hebben we het allemaal nodig. En zo zien onze ogen op u. Wilt gij ook zijn bij onze broeder Damas vroeg in de wei? Heere, u kent hem ook, u weet ook wat in de achterliggende dagen gebeurd is. Dat hij niet goed geworden is. En dat hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht is, daar enkele dagen geweest is. Heere, maar dat er verder geen bijzondere dingen gevonden zijn. Heere, en dat kan soms de vragen alleen maar doen vermenigvuldigen. En wij bidden u, wilt u bij hem blijven? Wilt u hem gedenken, samen met zijn vrouw, die ook erg geschrokken is van deze dingen? Heere, sterk ook haar in het ondersteunen van haar man, in de weg die ze samen gaan, ook met de kinderen. En wij bidden u, geef dat hij het mag ervaren, waar we vorige week bij stil mochten staan en de Heere gedacht aan Noach. Heere, dat hij het zo ook mag ervaren, dat u aan hem gedenkt. Dat u hem gezien hebt en dat u van hem af weet. Blijf dan ook zo bij hem. Sterk hem ook, herstel hem verder. En dat hij weer spoedig in ons midden mag zijn. Zo komen wij ook tot u, met onze jonge vriendin Willemijn Valerius. Heren, u kent ook haar omstandigheden. U weet ook van het kruis wat ze als jong kind al meegekregen heeft in haar leven. Heren, wij bidden u, wilt u bij haar blijven, ook als ze weer zo aan herinnerd wordt wat ze in zich omdraagt, ook in de achterliggende dagen weer. En als ze nu weer een prednisonkuur moet ondergaan, heren, dan weet u ook hoe dat van binnen bij haar is. Dat het zulke vragen kan geven, dat het ook zo kan stormen in ons jonge leven. Heren, waarom deze weg met mij, als we dan ook andere jonge mensen om ons heen zien, die dat niet hebben en die wel met hun lichaam krachtig zijn en sterk en die alles kunnen. Heren, wilt u bij Willemijn blijven? Wij bidden u hartelijk of u ook de kuur weer wilt zegenen, wil haar bewaren voor moedeloosheid, maar geef ook dat ze ook in haar jonge leven, als u ook door deze weg klopt op de deur van haar hart, dat ook zij door de genade uw geest mag kennen die ook haar jonge leven leidt. Heren, dat ze het weten mag door genade in uw handen geborgen te zijn. Dan is het goed, heren. Dan kan het ook. Ook al is het dan moeilijk. En dat bidden wij u van harte. Blijf zo bij haar, ook met haar vader en moeder en allen die om haar heen staan. Heren, sterk haar. Gedenk in haar ook aan al onze jonge mensen, aan de jeugd van de gemeente. We dragen ze hartelijk aan u op. Wilt u bij ze zijn ook bij die jonge mensen die het zo moeilijk hebben om een weg te vinden in deze wereld, die door zoveel verleidingen afgetrokken worden, maar ook bij de harten van de ouders zoveel zorgen kunnen zijn. Heer, mogen we ook die jonge mensen in het bijzonder aan u opdragen. Maar ook als we wandelen in uw wegen is dat niet genoeg, Heer. Maar komt het erop aan dat we dat doen in een waarachtig levend geloof? Wij bidden u, schenk dat ook aan al onze jonge mensen. Die hartelijke verbondenheid aan u en aan uw dienst door genade. En laten we daar als ouders toch bij voorduur voor mogen bidden. Voor onze kinderen. Zoekend bij u de Heer. Want u hebt het toch betekend en verzegeld aan het voorhoofd. Dat u ook in Christus een genadig vader wilt zijn voor onze kinderen. Ook dat het ook juist onze ouderen, die misschien niet meer te werken hebben, die mogen rusten, gebedstof mag geven. Dat onze jongeren gedragen mogen worden op de vleugelen van het gebed van de ouderen. En dat het ook vrucht mag dragen. Heer, zo mogen we uw naam ook hartelijk dank zeggen met de familie Peenman van de Lijnbandstraat, die in de achterliggende dagen met elkaar mochten gedenken dat u ze 40 jaar door de band van het huwelijk hebt willen sparen en dragen. Wij bidden u, geef dat ze het ook vanmorgen mogen ervaren in uw huis, wat een voorrecht het is dat ze er nog samen mogen zijn met hun kinderen. Dat u zich daarin niet onbetuigd gelaten hebt. Maar u weet ook wat er in hun hart leeft, heren. Wij bidden u, wil gij zelf door uw woord en geest ook in hun hart bekerend werken, uw genade verheerlijken, omdat zij ook weten mogen, ook al komt er eenmaal een dag, dat u de band van het huwelijk losmaakt, dat ze mogen weten dat het maar voor even is. Heer, dan is het een waarlijk gelukkig huwelijk, als het een huwelijk is waarin u die derde bent. Heer, laat het zo mogen zijn, dat een huwelijk een drievoudig snoer is. Heer, zo zien onze ogen op u. En als we dan uw naam mochten danken, dan denken we ook aan alle weduwen en weduwnaren. Heer, wat hebben zij het moeilijk. Als ze weer ervaren, ook in hun voorbeden en dankzegging, dat zij dat niet hebben beleefd. Of misschien wel, maar dat nu een man of vrouw weggenomen is. Heer, wat kan er dan een droefheid zijn. We dragen ze hartelijk aan u op. Wil zo ook bij hen blijven. Die kind of ouders hebben verloren. Rouwdragende, we dragen ze aan u op. Heere, zie zo vanmorgen in gunst en genade op ons neer. Blijf bij ons. O koning van de kerk, ondersteun toch. In de bediening van het woord, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspelen. En welke taak we ook hebben vanmorgen in uw dienst. Koning van de kerk, kom erin mee. Rijd toch op het woord der waarheid. En geef dat uw woord getrouw verkondigd mag worden naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Zo zal het ook zijn kracht mogen doen omdat gij dan beloofd hebt. Het zal niet ledig tot u wederkeren, dat we daarvan verwachten mogen. Zo zijn onze ogen op u, om het van u alleen te verwachten, om Christus wil alleen. Amen. En de ark rustte in de zevende maand op de bergen Ararat. Gemeente, daar mochten we vorige week bij stilstaan en de prediking ook mee besluiten. De Heere laat daarin zien dat hij Noach en al de zijnen die in de ark waren heeft willen sparen door de oordelen heen. De ark mocht rusten op het gebergte. Haar taak was voltooid, om het zo te zeggen. Zij was het middel geweest om haar bewoners te dragen door de oordelen heen. En in dat rusten van de ark hebben we het mogen zien dat het waar is. En God gedacht aan Noach. En dat gedenken van de Heere aan zijn kinderen, dat is nou hun levensgeheim. Want dat gedenken, dat betekent niet alleen dat zij gedurig het voorwerp van Gods aandacht zijn, maar dat de Heere, zo hebben we in dat woord gedenken ook mogen zien, reddend handelt. Dat hij ze niet alleen gedenkt, maar ook bewaart. Dat hij voor ze zorgt en dat hij ze leidt. En zo is Noach niet beschaamd geworden in het geloof waarmee hij de ark gebouwd heeft. Het geloof waarmee hij de ark is ingegaan. Het geloof waarmee hij te midden van al de stormen zich vastgeklemd heeft aan het woord van de Heer. En zo is hij niet beschaamd geworden. En zo is de ark gerust terechtgekomen op de bergen Ararat. Niet omgekomen, nee. Dat was de heerlijke boodschap die we mochten horen. Wie de toevlucht neemt tot de ark, wie door genade in mag gaan in de ark, waarvan de Heere de deur heeft toegesloten, die is wel bewaard. En daarom hebben we het ook met elkaar mogen zingen aan het slot. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door die hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd door Gods nabijheid in die heerlijke woning. Daar alleen ben je veilig in die ark. Daar alleen ligt behoudenis in, als God in Christus aan je denkt. Geliefde gemeente, is dat nou uw? Is dat nou jouw? En is dat nou mijn levensgeheim? Dan mogen we vanmorgen weer verder gaan. Met het luisteren naar de geschiedenis, hoe de Heere handelt in het leven van Noach. Hoe hij hem nu weer op die nieuwe wereld brengt. En we willen dat gaan doen aan de hand van het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, waar we in het bijzonder nog met elkaar willen lezen, de versen 15 en 16 en 20 en 21a. We lezen dan met elkaar uit Genesis 8, de versen 15 en 16 en 20 en 21a. Toen sprak God tot Noach, zeggende: ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen, en de vrouwen uw zonen met u. En Noach bouwde de Heere een altaar, en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar, en de Heere rook die lieflijke reuk. Tot zover de tekstwoorden. En we willen dan bij deze gedeelte schrijven: God brengt Noach en de zijnen op de nieuwe wereld. In de eerste plaats zien we dan op Gods tijd. En in de tweede plaats tot Gods eer. God brengt Noach en de zijnen in de nieuwe wereld. En we letten dan in de eerste plaats dat geschiet op Gods tijd en niet eerder. En in de tweede plaats geschiet het tot zijn eer. Doch eerst gaan we daarvan zingen en wel uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Psalm 130 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op den Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 130, de versen 3 en 4. En dan krijgt u in twee rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Zingen we dat, gemeente, naar het amen der prediking met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouwen en uw zonen, en de vrouwen uw zonen met u. En Noach bouwde de Heer een altaar, en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar, en de Heere rook de lieflijke reuk. God brengt Noach en de zijnen in de nieuwe wereld. In de eerste plaats letten wij erop dat hij dat doet op zijn tijd, op Gods tijd. En in de tweede plaats zien wij dat hij dat doet tot zijn eer, tot Gods eer. Geliefden, gemeente, nadat de Heere de fonteinen der aarde en der afgrond gesloten had en ook de sluizen van de hemelen dichtgemaakt had en hij de wind bevolen had om krachtig te blazen, begon het water dan ook langzaam te zakken. Gods wind die blies over de aarde. En als wij dat Hebreeuwse woord zien, ruach, dan doet ons dat ook denken aan de Heilige Geest die over de aarde zweefde in de dagen van de schepping. En het is Gods Geest die onwederstandelijk werkt. Die wind die niemand keren kan. En zo is het de Heere die al dat water wegblaast. En hoe heerlijk zing daarvan Psalm 104. De wateren stonden boven de bergen, van uw schelden vloden zij. En op die eerste dag van de tiende maand, ruim 7 maanden na het begin van de vloed, worden dan de bergtoppen zichtbaar. En het is ook 2,5 maand later dat de ark op de berg Ararat landde. En daarin wordt het eerste teken zichtbaar van het zakkende water. En vanaf dat moment wordt het duidelijk dat de zonvloed naar haar einde loopt. En als het ware zie je hierin dat er hoop gloort, dat er weer moed mag zijn. En dan zien wij dat de bergtoppen zichtbaar worden. En die bergtoppen, ze prediken als het ware, er is verwachting, nu komt er een einde aan de zonvloed. En als we die geschiedenis thuis nog eens een keer rustig nalezen, dan ziet u dat er elke keer fasen zijn. Heel nauwkeurig wordt dat steeds in de Heilige Schrift opgemerkt en opgetekend. We lezen daar dus eerst die fasen dat het water begint te zakken en de ark zich vastzet op de toppen van het gebergte. Daarna een periode dat het water weer verder gaat zakken, zodat de bergtoppen zelf zichtbaar worden. En dan volgt er weer een periode, zo lezen wij vervolgens, van 40 dagen voordat Noach een luik opent om een raaf uit te laten. Dus je ziet al, daar zitten fasen in, perioden die elkaar opvolgen. En dan kan natuurlijk bij het nauwkeurig bijbellezen de vraag komen, waarom heeft de Heere dat nou allemaal zo geleid? En waarom heeft de Heere dat nou nodig geacht om dat nou allemaal op te laten tekenen? Wel, we hebben daar de vorige keer ook al iets van gezegd, en dat moeten we nog eens een keer benadrukken, ook voor onze jonge mensen, dat de Heere dat opgetekend heeft om ons te laten zien dat het gaat over feiten, over werkelijke gebeurde dingen. Dat het niet zomaar een fantasieverhaal is, die zonvloed, maar dat dat Gods werk is. En hij laat het allemaal gedetailleerd beschrijven met dagen en jaren erbij, opdat wij zouden weten dat het hier gaat over Gods geschiedenis. Over Gods handelen. En dat is zichtbaar en dat is merkbaar. En Gods handelen is na te rekenen, om het zo te zeggen. Maar gemeente, in de tweede plaats zit er ook een geestelijke les in. En u moet dat vanmorgen maar eens goed met mij nazien en nalezen. En daarom hebben we het ook genoemd op Gods tijd. Want er komen nog heel veel van die fasen voordat uiteindelijk Noach zijn eerste stappen zet op de aardbodem. En waarom gaat het, om het zo eens te zeggen, voor ons gevoel zo langzaam, stap na stap? Wel, daarin ligt deze les, dat Noach en de zijnen moeten leren wachten, wachten op de Heer. Telkens is er weer een periode van uitzien, van verwachten en hopen. En daarin laat de Heere zien dat hij zo menigmaal werkt in het leven van zijn kinderen. Dat ze moeten leren wachten op God. Dat ze moeten leren wachten op Gods handelen. Dat ze moeten leren uitzien naar zijn spreken. Om in kinderlijk vertrouwen achter de Heere aan te gaan. Ook al kunnen de dingen soms zo lang duren. Daarom zegt ook de dichter het in Psalm 27. Omdat hij dat zelf ook heeft moeten leren. Wacht op de Heer God vruchtenschaar. Houd moed. Hij is getrouw. Hij is de bron van alle goed. Zo in dat wachten, in dat uitzien, daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op den Heere. Dat is het wat Noach moet leren. Gemeente, dat moeten wij allemaal leren. En we zullen dat ook in deze geschiedenis zien. Dat Gods tijd ook daadwerkelijk de beste tijd is. Ook al is dat een tijd van veel uitzien. Toch is Gods tijd de beste tijd. En daarin wordt Noach met zijn gezin geoefend. Weken, maanden moeten ze leren wachten op de Heere, op zijn handelen en op zijn spreken. Ze moeten zich leren geheel aan hem over te geven. Maar juist in die weg en in die weg alleen zullen ze het leren, zullen ze het ervaren, zullen ze het bevinden dat God een waarmaker is van zijn woord en dat hij getrouw is. En daarom hebben we het ook met elkaar gezongen. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Daarin wordt Noach met de zijnen geoefend. En dat doet de Heere zo dikwijls ook in het leven van zijn kinderen. Noach, hij moet het leren. God heeft de ark toegesloten. Dan zal God hem ook op zijn tijd weer openen. En wat gaat Noach dat vanmorgen ook in een wonderlijke weg leren? Want na 40 dagen dus nadat die bergtoppen zichtbaar geworden zijn, gaat hij een luik openen en gaat hij een raaf uitlaten. Het is een nieuw luik dat hij gemaakt heeft. Het is niet het venster waar in hoofdstuk 6 over gesproken werd. Dat venster boven in de ark, waardoor er licht in viel en waardoor er uitzicht was op de Heere, op de hemel. Nee, dit is een nieuw luik dat Noach gemaakt heeft. Een klein luikje waarschijnlijk, waardoor hij net met zijn hand die raaf kan uitlaten. En de raaf, dat weten wij, is een onrein dier. De raaf is een roofvogel. Een vogel die kan leven van dood aas, om het zo te zeggen. Hij is een aaseter. En Noach laat hem eerst uit, om wellicht te bemerken of er al iets zichtbaar wordt, hoe het gesteld is met de aardbodem, of die nou al werkelijk helemaal droog is. En die raaf die gaat uit en die vliegt maar heen en weer, die vindt geen rust. Maar dan op een gegeven moment, na een lange tijd van heen en weer vliegen, komt die raaf niet meer terug. En dat is voor Noach dan het teken Dat het water zo ver gezakt is dat er waarschijnlijk allerlei dode dieren liggen waarvan die raaf kan leven. Maar het is nog geen teken dat ook de aarde daadwerkelijk droog is. En dan laat hij een duif uit. En als we vers 10 goed lezen, dan is dat 7 dagen nadat hij de raaf heeft uitgelaten. En die duif is een tegenstelling met de raaf. De raaf is een onrein dier. De raaf is een aaseter. Maar de duif, ze is een rein dier. Het is een dier dat leeft van planten en granen, om het zo te mogen zeggen. Maar de duif is ook een dier die zich het best bevindt in de omgeving van mensen. En daarom is die duif bij uitstek geschikt dier om te laten merken of de aarde nu bewoonbaar is. En zo laat Noach die duif door dat luik, door dat venster uit. In de verwachting, zal de duif wederkeren of zal zij een plekje vinden waar zij voedsel heeft en waar zij een nest kan bouwen en weer wonen kan. Maar de duif, ze komt terug. En dan staat er zo duidelijk, en ze vond geen rust onder het hol van haar voet. Ze was niet veilig op de aarde, ze vond daar geen rustplaats. En zo komt ze weer terug in de ark. Noach in liefde, en daar zien wij iets ook van zijn zorg, steekt zijn hand door het luik uit en haalt de duif weer binnen. En opnieuw wacht hij 7 dagen. Weer die periode van 7. Goed opletten, gemeente. Dat zal ons straks ook weer onderwijs geven. 7 dagen wacht hij opnieuw. En dan laat hij haar opnieuw uit. Weer heeft hij moeten wachten. Heer, is het water dan nog niet voldoende gezakt? Nee, Noach, wacht. Wacht op mij. Maar geliefde gemeente, dat is een van de rijke dingen die wij vanmorgen uit dit woord mogen leren. Dat de Heere in die wachtenstijd, wanneer het soms zo lang kan duren, dat je zegt, komt er dan geen einde aan? Heere, wanneer zal er dan toch uiteindelijk iets zichtbaar worden van de verlossing, van behoud? Wanneer zal er dan toch een einde komen aan deze moeilijke weg? Gemeente, dan troost de Heere in die wachtenstijd. Laat de Heere zijn kinderen niet omkomen, want als die duif voor de 2e keer uitgevlogen is, en dan komt zij terug, alhoewel pas bij het vallen van de avond, als het donker geworden is, dan komt de duif terug. Maar wat heeft zij bij zich? Wel, zo lezen wij, een olijfblad. Een olijfblad. Een blad dat groeit aan de olijfboom. En de olijfboom is een boom die groeit meestal in de dalen, in de diepte. O, wat een bemoedigend teken voor Noach. Het water is zo ver gezakt dat de olijfbomen al zichtbaar worden. Maar dat niet alleen. Er staat hier in onze Statenvertaling een afgebroken blad. En zo mag het ook vertaald worden, omdat het woord afgeleid is van een werkwoord dat betekent scheuren. Dus het ziet erop dat de duif het met zijn bek heeft afgebroken. Maar het woord heeft ook een tweede betekenis. En die is nog rijker. Want wat betekent dat? Namelijk dat het een vers blad is. Dat het een groen blad is. Het is niet een dood blad. Maar het is een levend blad. En dat is de troost voor Noach wanneer hij de duif mag ontvangen in zijn hand. Zij heeft een olijfblad bij zich. Er is nieuw leven op de aarde. O, wat een troost en wat een blijdschap. Dat olijfblad, het is een levensteken voor Noach in de ark. En dan is het wel heel bijzonder. Want zo heb ik gelezen dat een duif geen olijfblad lust. En daarin mag Noach zien, het is de Heere zelf. Het is niet maar bij geval. Het is niet omdat de duif zin had in dat olijfblad en dat hij dat nu meegenomen heeft om in de ark op te eten. Maar het is de Heere zelf die mij dat teken geeft. Hij heeft zelf de duif dat blad af laten breken om mij een vers olijfblad te laten zien. Om mij daarin te tonen, Noach, het nieuwe leven is aanstaande. En zo krijgt Noach in de ark zo'n heerlijke bemoediging van de Heer. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Dat de Heer in die wachtenstijd ze menigmaal onderwijst door een olijfblad. Een olijfblad bescheiden, zo'n klein blad. Maar wat een troost kan er van uitgaan. En wat zijn dat, om het zo eens te mogen zeggen, die olijfbladen die de Heer geeft in het leven van zijn kinderen. Wel, dat kan een psalmregel zijn die de Heere met kracht op je ziel bindt, waar zoveel troost van uit mag gaan. Wat kan een olijfblad zijn? Wel, een bemoedigend gesprek wat je zo heel onverwachts met iemand hebt op de hoek van de straat, terwijl je er helemaal niet op gerekend had. Dat iemand je aanspreekt, je wijst op wie de Heer is en dat er van dat gesprek zo'n kracht en liefde uitgaat. Dat je weer moed mag grijpen om verder te gaan, ook al is de zaak zelf nog niet tot een oplossing gekomen. Wat kan dat zijn, een olijfblad? Wel, het kan zijn een kaart die je krijgt op het ziekbed, waar iemand een persoonlijk een woord heeft opgeschreven, een geestelijk woord, wat de Heer gebruikt om je te midden van het ziekbed te troosten, te ondersteunen in de moeilijke weg die je moet gaan. Wat kan er soms een kracht van uitgaan als je in Gods huis bent en je mag de zegen van de Heer daadwerkelijk persoonlijk ervaren, een olijfblad, waardoor de Heere je kracht geeft om verder te gaan in de donkere weg die voor je ligt. Of wat kan het heerlijk zijn, een olijfblad, onder de bediening van het woord, als de Heere een regel je hart indraagt, dat vasthaakt, dat moed geeft, dat doet vertrouwen, ik zal u niet begeven en niet verlaten, ondanks dat alles nog voor je waarneming hetzelfde gebleven is. Daar het nog steeds waar is dat de golven over je heen gaan. Maar dat er onder het luisteren toch moed geboren mag worden. Hoopt op den Heere gij vromen, want uw ziel zal leven. Oh, wat kan het een olijfblad zijn als je huisbezoek krijgt. En je mag opgedragen worden in het gebed. En je mag ervaren dat het gebed boven de deur en boven het huis en het plafond uit mag stijgen en dat de Heer erin mee mag komen. Zo geeft de Heer dikwijls, te midden van de bestrijdingen, olijfbladeren. En zo schrijven onze kanttekeningen er ook zo mooi bij. Het olijfblad waarmee de Heer Noach vertroost heeft, hem verzekerende dat zijn verlossing uit de ark nabij is. Dat olijfblad, ze vertelt het Noach, ze verkondigt hem Noach, nog even Noach. En dan zul je volkomen verlost zijn. Dan zul je uit de ark mogen gaan. Dan zul je de nieuwe wereld in mogen trekken. Het is heel opmerkelijk dat er ook voor ons bij staat dat het was tegen de avond, bij het vallen van de avond. En dat laat ons ook iets zien dat de Heere komt. Maar op zijn tijd, soms als het al donker wordt, dat wij denken, de tijd is voorbij, zal de Heere nog wel komen. Maar de Heere gedacht aan Noach, telkens weer. Maar de Heere komt nooit te vroeg, maar ook nooit te laat. En zo moet Noach ook wachten, die hele lange dag, tot de avond valt. Maar hij komt. En gemeente, mag ik die lijn dan maar even doortrekken. De avond is gevallen. En zo geldt dat ook voor heel wat ouderen in ons midden. Waarvoor de avond van het leven gevallen is. En dan bemerk je dat wel eens. Zou de Heere nog van mij afweten? Ik ben al zo oud geworden. En ik heb een heel verzondigd leven achter de rug. Zou de Heere nog wel aan mij willen gedenken? O ja, ik roep hem aan. Ik zoek hem in het woord. Maar hij is zo verborgen. Zou hij nog wel van mij afwijten? Zou ik nog wel bekeerd kunnen worden? Zou de genadetijd voor mij niet voorbij zijn? O, wat een bange vragen kunnen er zijn. Als de avond valt en we zijn nog onbekeerd. O, zie dan toch. Dat de Heere bij het vallen van de avond nog komen kan met een duif die een olijfblad bij hem heeft. Dat de Heere nog bij het vallen van de avond het nog licht kan maken in uw leven. Grijp toch moed dat de Heere werkt en dat hij doorgaat, zelfs tot het late avonduur toe. Ja, dat hij werkt en ook in uw leven werken wil. Zelfs bij het naderen van de dood wil hij ook in uw leven volkomen uitkomst geven, o ouderen. Grijp toch moed uit dit olijfblad en zeg toch, Heere, zou u ook vanmorgen nog door die duif als het beeld van de Heilige Geest mij toch nog een olijfblad willen sturen, waar ik nog moed uit mag grijpen dat er ook voor mij ellendige nog doen aan is, dat ik ook nog zalig worden kan. En dat is het wat de dichter zingt. En wat hij uit ondervinding wil doorgeven. Als we daar zingen, hoopt op de Heer gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Want, ouderen, hoort je het, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. O, dat je dan mee mag zingen in die echo. Zo doe hij dan ook vanmorgen aan mij. De duif met het olijfblad. Troost voor Noach. Troost voor Gods kinderen. Troost voor allen. Voor wie de avond van het leven gekomen is. En dan, na 7 dagen, opnieuw, voor de 3de maal wordt de duif uitgelaten. En ik zei het al, gemeente, even vasthouden. En ziet u die wonderlijke gebeurtenis, 3 maal 7. 7 dat ons doet denken aan Gods werk. 3 dat ons doet denken aan de Heere zelf. Is hij niet de 3-eenheid, de 3-vuldigheid? En wat wil dat nou zeggen, 3 en 7? Wel, hier zien wij, als in een watermerk, jonge mensen. Als je het zo houdt, dan zie je het niet. Maar als je nou tegen het licht houdt van de zon, dan zie je in dat bankbiljet het watermerk. En als je nou deze geschiedenis 3 maal 7 houdt in het licht van het woord Gods, dan zien wij dat de Heere hier aan het werk is. Hier is de Heere werkzaam in het leven van Noach. Het is de Heere die alle dingen leidt in Noachs leven. En zo mag hij dan voor de 3de keer, opnieuw na 7 dagen, de duif uitlaten. Maar nu komt zij niet meer terug. Nu heeft de duif een plaats gevonden waar ze, om het maar heel eenvoudig te zeggen, kinderen, kan eten en kan slapen. De aarde is droog, zodat ook de duif een rustplaats heeft gevonden. Nu mag Noach het zeker weten. De aarde is opgedroogd. Het water is van de aardbodem verdwenen. En toch wacht Noach weer. Weer wacht hij 1 maand, zo lezen wij. En na die 1e maand is het water werkelijk helemaal van de aarde verdwenen. En dan, door Gods geest geleid, opent hij de bedekking van de ark. We weten niet precies wat dat geweest is, wat Noach toen weggenomen heeft. Het is zeker niet het hele dak van de ark geweest. Mogelijk dat er boven in die ark een schuifdeksel heeft gezeten, of een groot luik, we weten het niet precies. Maar wat we wel precies weten is dat Noach nu voor het eerst nu hij dat luik geopend heeft, daadwerkelijk vanuit de ark naar beneden kan kijken. Dat hij nu voor het eerst, na die hele lange tijd, eindelijk een blik kan werpen op de aarde. En als hij dan kijkt naar buiten, oh, dan voel je als het ware de opwinding, de blijdschap, de opgetogenheid van Noach. Want dan lezen wij, en zag toe en zie. Het is als het ware of je de vreugde erin hoort. Hij zag het en hij keek toe en de aardbodem was opgedroogd. Wat een blijdschap zal zijn hart doortinteld hebben bij het zien dat al dat water nu verdwenen is. Dat water waardoor de Heere zijn oordeel heeft voltrokken. Al dat water, het is verdwenen. Een nieuwe, droge aarde lacht hem toe. Weg is het vernietigende water. En als we dan goed luisteren naar de Heilige Schrift, en er staat en zag toe en zie, de aardbodem was gedroogd. Gemeente, dan horen wij daarin de echo van de schepping. Als God daar ook het water heeft gescheiden en het droog heeft aangebracht, dan lezen wij. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. Hier krijgt Noach opnieuw het droge te zien. God heeft opnieuw het water en het droge gescheiden. En hier klinken alweer de tonen ons toe. God gaat een nieuwe schepping beginnen met Noach. Noach, hij mag het zien. God gaat een nieuw begin maken. En jonge mensen, dan zou je gedacht hebben, en nu de ark uit. En nu naar buiten, want nu is de aarde droog. En toch niet. Toch gaat Noach niet naar buiten. Waarom niet? Wel, Noach weet, God moet de deur openen. Ik kan die deur en ik mag die deur niet openen, die God zelf gesloten heeft. En voelt u door deze hele geschiedenis heen, weer komt er een wacht. Tijd. Noach weet dat de sleutel ligt niet in zijn hand, maar in Gods hand. Hij leert hier wachten op Gods tijd, dat toch de beste tijd is. Hij weet dat hij alleen op Gods bevel uit de ark mag gaan. Hij weet alleen dat dat kan als de Heere het zelf tot hem zegt. Dan alleen kan hij met de Heere de ark verlaten. En dan gaan er nog 2 maanden overheen. Weer 2 maanden wachten in de ark. En wat zien wij toch dat Gods tijd werkelijk de beste tijd is. Want waarom moest hij nog 2 maanden wachten? Wel, we lezen het in het 14e vers. En in de 2e maand op de 27e maand van die 27e dag van die maand was de aarde opgedroogd. En dan zul je zeggen, ja, maar dat stond toch ook al in het 13e vers dat de aarde opgedroogd was. Ja, maar in het Hebreeuws worden hier 2 verschillende woorden gebruikt. De eerste wil zeggen dat er geen water meer was. Maar dit tweede woord wat hier in het 14e vers gebruikt wordt, dat wil zeggen dat de aarde werkelijk helemaal opgedroogd was tot in de diepte. De aarde was, om het zo te zeggen, niet meer drassig en zompig, zodat je erin weg zou zakken, moerasachtig. Maar hij was nu werkelijk helemaal droog, zodat je er ook weer op kon bouwen. Zodat je er ook weer zaad in kon werpen. En nu is het Gods tijd. En dat is de beste tijd. En dan zegt de Heer het ook tegen Noach, als hij de deur geopend heeft. Noach, trek op uit de ark. Noach, ga uit de ark. Samen met je vrouw, met je jongens en met je schoondochters. En met al het gedierte dat bij je is. Nu, na ruim een jaar, 1 jaar en 10 dagen, om precies te zijn, mag hij nu uit de ark gaan. en mag hij de nieuwe aarde betreden. En wat zal dat voor Noach een wonder geweest zijn. Als hij op die nieuwe aarde mag stappen. Die aarde die hem draagt. Die aarde die hem weer het nieuwe leven zal geven. Die aarde die spreekt van dat wonder dat God met hem een nieuw begin maakt. Wat zal het een wonder voor hem geweest zijn. Ik mag er nog zijn. Ik mag er nog zijn met mijn vrouw en met mijn kinderen. Ik ben er niet omgekomen. God heeft mij willen sparen. Door alles heen mag ik nu met de Here een nieuw begin maken. Trek op uit de ark, zo staat er. En dat woord dat herinnert ons aan wat er later zal geschieden. Dan zal de Heere datzelfde woord zeggen tegen Mozes en het volk Israël. Trek op uit Egypte en ga naar het beloofde land. Trek op, dat wil zeggen, ik ga met u een nieuw begin maken. Het is maar een klein getal. Noach en zijn 8 zielen. En daar ligt ook een boodschap in. God gaat wel door. Maar het is een rest die overblijft. Niet al de mensen zijn behouden. Maar een rest is behouden door het wonder. En zo zal het ook later zijn. Later zal er ook een rest behouden worden. Als het volk weer terug mag keren uit Babel. Door het oordeel heen is het een rest die behouden zal worden. Want zo lezen wij in Jesaja 10. Het overblijfsel. Noach en de zijnen, een deel uit Babel, een overblijfsel, een rest zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk aan het zand der zee, zal toch maar een overblijfsel daarvan wederkeren. En dat is ontdekkend, gemeente. En laat dat ons een aansporing mogen zijn. Heere, mag ik toch door genade bij die rest behoren. Want niet al de kerkmensen worden zalig. Niet allen worden zalig die daar zeggen, Heere, Heere. Niet allen worden zalig die gedoopt zijn. Maar het is een rest die behouden zal worden. Daarom, Heere, mag ik behoren door genade bij die rest. Bij Noach, bij dat overblijfsel. Maar het laat ons ook zien tot troost. Die rest die bij de Heere behoort. Ze zullen thuis komen. Ze zullen uit Babel geleid worden. Ze zullen door het vuur behouden worden. En ingaan in het land der beloften. En als dan Noach zo uittrekt met al die dieren. Dan geeft de Heere hem daarbij de beloften. Noach, kijk maar naar al die dieren. Ze zullen zich vermenigvuldigen. Ze zullen vruchtbaar zijn, Noach. En daarin beloof ik je dat er eten genoeg zal zijn. Ook voor jou, voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Ik zal zorgen dat opnieuw deze aarde bevolkt wordt met dieren waarvan jij kunt eten en waarvan jij ook kunt offeren. En dan zien wij opnieuw. Dat we hier in die belofte weer terug horen. De woorden van de schepping uit Genesis 1. En daar staat het. En God zegende ze. En zeggende, zijt vruchtbaar. En vermenigvuldigt en vervul de aarde in de zeeën. En het gevogelte vermenigvuldigde op de aarde. Zo mag Noach herinnerd worden aan het wonder van de schepping. Zo gaat de Heere nu ook met hem mee die nieuwe aarde op. En als Noach dat mag ervaren, dan gaat hij ook uit de ark. Maar dan is het eerste wat hij doet, is een altaar bouwen. Dan is zijn uitgaan tot Gods eer. Dan begint hij als man die wandelde met de Heere, niet eerst te denken aan zichzelf. Dan begint hij niet eerst met zaad te zaaien, opdat er eten zal zijn. Dan begint hij niet eerst hutten te bouwen of huizen voor een onderdak voor hem en zijn gezin. Maar wat is nu het kenmerk van een mens die wandelt met God? Het eerste wat er is, is dat je God gaat zoeken. En daarom gaat hij een altaar bouwen. En dat is heel wonderlijk. Een altaar bouwen. Het is voor het eerst dat wij hier van dat woord altaar horen. We komen het wel tegen dat Kaïn en Abel geofferd hebben, maar niet dat zij een altaar bouwden. O, hij voelt het zo. Ik kan niet de Heere dienen door dat offer op de aarde te leggen. Maar ik moet omhoog wijzen. Er moet een altaar komen gebouwd van stenen. Zo geeft dat woord ons aan. En daarop, heenwijzend naar boven, legt hij dan de reine dieren. Het zijn de dieren die de Heere hem gegeven heeft. En daarin zien wij dat wij alleen maar kunnen geven aan de Heere wat wij eerst zelf van de Heere hebben ontvangen. En dan lezen wij dat hij de Heere geeft een brandoffer. Wat betekent dat nu? Dat hij de Heere een brandoffer geeft. Wel, een brandoffer wil zeggen datgene wat geofferd wordt, dat lam of dat rund of die jonge duiven. Wat geofferd wordt, wordt geheel verteerd. Het is dus een offer wat je helemaal alleen aan de Heere geeft. Je eet er zelf niet van. Het is allemaal voor de Heere wat je offert. En dan staat er zo mooi. Als dan Noach dat offer brengt aan de Heere, dan staat er en de Heere rook de lieflijke reuk. Het is ook zo mooi in dat woord brandoffer. Daar staat er letterlijk dat het zijn opstijggaven. Dat brandoffer dat is gegeven omdat het op zou stijgen tot de hemel. En daarom vertalen ook de kanttekenaren een brandoffer wel met een klimoffer. Een offer waarin het verlangen is, Heere, dat u het mag bemerken. Dat het voor uw aangezicht mag komen. En dan komt het ook voor Gods aangezicht. En de Heere rook de lieflijke reuk. O, wat ligt er toch een wonder in. God ruikt het. En dat wil zeggen dat wij te doen hebben, jonge mensen, met een levende God. Want afgoden kunnen niet ruiken. Luister maar wat de dichter zingt in Psalm 115. Van de afgoden. Oren hebben zij, maar ze horen niet. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Dat zijn afgoden. Maar de levende God, hij hoort wel het geroep van zijn kinderen. Hij merkt wel op het offer dat ze aan hem brengen. En die reuk die opstijgt, dan staat er zo'n heerlijk woord bij. En dat is een lieflijke reuk. En wat betekent dat nou? Dat die reuk van dat altaar, van dat offer dat opgaat, dat dat lieflijk is bij de Heer. Wel, dan is het zo mooi als we dat woord mogen lezen in de grondtaal, want dan staat er eigenlijk een woord, heel letterlijk vertaald, de reuk van het tot rust brengen. Wat betekent dat nou? Dat die reuk van dat altaar de Heere, met eerbied gezegd, tot rust brengt. Wel, gemeente, dat betekent dat door dit brandofferaltaar Gods toren over de zonden wordt gestild. God vindt vrede in dat offer. Het is hem tot een lust dat dit offer gebracht wordt. Dat is het doel van dit brandoffer. En daarin ligt ook het geheim van het brandoffer. Want dan wil dit zeggen dat dat brandoffer, dat daar de belijdenis in ligt van de zondaar. Heere, ik heb verdiend om te sterven. Ik moest eigenlijk vanwege mijn zonden op dat offer geofferd worden om mijn leven te geven. Als een betaling voor mijn zonden. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat dat lam dat in dat brandoffer geofferd werd, in de plaats van de zondaar, heen wijst naar de Heer Jezus Christus. En dat is het ook waar onze kanttekenaar naar verwijzen. Dit brandoffer is een heenwijzing naar de offerande van Christus, die het enige slachtoffer is, goden tot een welriekende reuk. O, daarin heeft God nu behagen dat die zondaar in dat offeren, in die schuldbelijdenis, zijn toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus, het ware lam, waarin de toren Gods ten volle is gestild op het kruishout van Golgotha. Daar heeft God rust gevonden. voor de toren in zijn hart vanwege de zonden die de kinderen hem hebben aangedaan. Vanwege de zonden van verloren mensenkinderen heeft God vrede, rust gevonden in het offer. Daar is zijn toren gestild. Daar heeft Christus verzoening aangebracht. Daar heeft Christus gezegd: Vader, u hebt er recht op dat aan uw rechtvaardigheid en gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Vader, dat zal ik doen. Vader, ik zal mijn leven geven. En toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen rook God met eerbied gezegd de lieflijke reuk van het brandoffer van Christus. En de toren werd gestild. Genade en vrede hebben elkaar met een kus gegroet. Daar is het recht voldaan. Daar heeft God nu welbehagen in. Dat offer is hem wel aangenaam. En tenslotte, in dat dankoffer komt naar voren, als het als een brandoffer gegeven wordt: Heere, ik wil mij geheel wijden aan uw dienst. Dat is het verlangen wat Noach zegt. Niet alleen komt hij als een schuldenaar, niet alleen is zijn verwachting van het offer van Christus, maar ook klinkt erin door: Heere, zo wil ik ook, zoals dat hele lam verteerd wordt, zo wil ik ook verteren in uw dienst, Heere. Dat is mijn verlangen, om u te mogen dienen, om u te mogen volgen, waar u ook heen gaat. Heere, leer mijn leven in uw dienst besteden. O, wat een uitgang uit de ark tot eer van God. Het eerste wat Noach doet, de man die wandelde met God, is zoekende gemeenschap met God. Dat is zijn verlangen voordat hij die nieuwe wereld ingaat, waar zo ontzettend veel werk op hem wacht. Is het verlangen van zijn hart om God te zoeken, Gods gunst te zoeken, de gemeenschap met God te zoeken. Want Noach, hij kan niet zonder de Heere. De nieuwe dag in, de nieuwe taak die hem wacht beginnen. En daarom bouwt hij eerst een altaar. Een altaar waarin hij zijn schuld voor God belijdt. Een altaar waarin hij de toevlucht zoekt tot het verzoenend bloed van Christus. Een altaar waarin hij zich geheel overgeeft tot de dienst van de Heere. Geliefde gemeente, wat een prediking ligt er in dat offer dat Noach daar gaat brengen. Mag ik het eens op nieuwtestamentische wijze zeggen, zodat we het allemaal mogen begrijpen, gemeente. Wat wil dat zeggen? Wel dit: zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is de boodschap die Noach vanmorgen tot ons geeft vanuit het altaar. Zoek nou eerst het koninkrijk van God. Zoek nou eerst zijn genade. Zoek nou eerst de omgang met de Heer. Zoek nou eerst die gemeenschap met hem. En dan zullen al de dingen die op de weg komen je gegeven worden. Zoek nou eerst mij. O gemeente, laten wij dan zo ook elke dag mogen beginnen met Noach, met een offer te brengen. En dan hoor ik de jongens denken: wat is dat dan? Een offer brengen aan de Heer. Wel, luister dan maar naar Psalm 141. Mijn bee, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het offer van het Nieuwe Testament, om het zo te mogen zeggen, dat is in de eerste plaats het zoeken van de Heere in het gebed. Daarom, als wij een nieuwe dag beginnen, laat dat het eerste zijn dat wij de Heere mogen zoeken in het gebed. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als een reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. O, het gebed bij een geopende Bijbel, waarin we in de stilte Gods aangezicht zoeken, waar we luisteren naar zijn stem, waarin we hem zoeken in belijdenis doen van onze zonden, Maar we in het gebed ook de toevlucht nemen tot het verzoenend bloed van Christus. Waarin we bidden, Heere, maak mij ook in deze nieuwe dag aan uw beeld gelijk. O, dat we dan zo de nieuwe dag mogen beginnen. Als er een nieuwe opdracht in ons leven komt. Als de Heere met ons een nieuwe weg ingaat. Dat we die weg nooit zullen gaan. Dan dat we eerst met Noach een altaar gebouwd hebben. De Heeren een offer gebracht hebben. Zonder dat we eerst de toevlucht zoeken tot de Heer Jezus Christus. Om bij Hem te schuilen. Om het van Hem te verwachten. Om het alleen te wagen met de Heeren. Want het is toch de Heere die het gezegd heeft. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat we dan zo met Noach onze nieuwe dag mogen beginnen. Dat het daarin mag doorklinken, zoek nou eerst voor alle dingen, voordat je de dag begint, voordat je aan het werk gaat. Zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek nou telkens weer te mogen delen in de genade van de Heer Jezus Christus. Te schuilen achter zijn verzoenend bloed. In het verlangen om je aan hem te mogen wijden. Want zonder hem is er toch immers geen uitzicht. Zonder hem is er immers toch geen toekomst. Zonder hem is er toch geen leven. Maar wie hem zoekt en zijn gerechtigheid, die mag het ervaren dat daarop volgt de beloften. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. In dat vertrouwen is ook Noach opgestaan, nadat hij Gods aangezicht gezocht had en de reuk opgestegen was, die lieflijk was in het aangezicht van de Heer. Toen kon hij het werk gaan beginnen. Zo mag het ook zijn. Wanneer wij Gods aangezicht zoeken in de stilte van de ochtend. En wanneer wij zo het offer mogen brengen. Zal de Heere ons doen staande blijven. Te midden van verdrukkingen. Te midden van aanvechtingen. Te midden van benauwdheden. Te midden als zorgen ons pad kruisen. Als tegenslagen ons deel worden. Want wie zo mag offeren. Wie zo de toevlucht mag nemen tot de gerechtigheid van Christus, die mag het ook met Paulus uitroepen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo hebt u ons vanmorgen vanuit uw woord en vanuit deze geschiedenis zo heerlijk willen onderwijzen. Dat het soms zo lang kan duren naar onze waarneming, Heere. Periode na periode. Maar dat u in die weg zo heerlijk wilt vertroosten. Zo wilt ondersteunen. Dat de ziel niet om zal komen. Maar dat u vasthoudt en dat u leidt en dat u doorgaat en dat uw werk volkomen is. En dat u ook Noach uitleidt uit de ark op uw tijd, Heer. En dat heeft ook Noach mogen ervaren. Dat is de beste tijd, Heer. Maar ook dat het leven van Noach ook in het offer dat hij ons bracht, ons ten voorbeeld mag zijn, Heer. Dat we nou met Noach niet zouden kunnen beginnen. Niet zouden kunnen leven, dan dat we in dat offer verzoening met u hebben gevonden. Dat dat het verlangen mag zijn, Heer, om zo te leven met een Noach, een offerend leven, Heer. Een schuilen bij u, een overgave aan u, een verwachten van u. Heer, heb dank dat u ons zo vanmorgen vanuit uw woord wilde onderwijzen. Ga dan zo met ons mee. En wil ons ook vanavond weer samenbrengen rondom uw heilig woord en de uitleg van dat woord. Heere, zie dan zo in gunst op ons neer. Verzoen het zondige wat ons in alles heeft aangekleefd. Vergeef het toch uit genade in luisteren en spreken. Was en reinig het toch in dat dierbare bloed. En laat toch alles uit mogen lopen tot de eer en de glorie van uw naam. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het vierde vers. God zal mijn hoofd nu bovens vijandsbenden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. En ook het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wacht op den Heer. God vruchtenschaar, houd moed, want hij is getrouw, de bron van alle goed. Psalm 27 en daarvan de versen 4 en 7. Thank you. Lieve gemeente, ontvang dan nu de zegen des Heren en keer huiswaarts in zijn vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.